Goedemorgen. Ik vind het zelf ook altijd fijn om gewoon nog te bidden, dat de Heilige Geest ook mag werken als we zijn woord openen. Dus ik stel voor dat we ook nu nog in gebed gaan. Heer Jezus, ik wil u danken, Heer, dat we bij elkaar mogen zijn en dat we al hebben mogen te zingen dat u heilig bent. Dat u waardig bent, Heer Jezus, want u bent het lam dat zit op de troon. En Heer, we zijn bij elkaar hier om u te eren, maar ook om van u te leren. Heer, en ik bid het als we uw woord openen, dat u door uw Heilige Geest krachtig werkt in onze harten. Heer, dat uw woorden onze harten mogen bereiken, onze harten mogen aanraken. En in de machtige naam van de Heer Jezus, bindt u dan ook alle machten van de duisternis die proberen om dat te voorkomen. In de naam van Jezus. Amen. We hebben vandaag de 8e preek over de Galatenbrief. En daarmee ook de 8e preek eigenlijk over het thema leven in vrijheid. Nou, voor mensen die alle, of misschien bijna alle preken hebben gehoord in deze serie. Even gewoon eerlijk, wie is er al een beetje klaar mee? Ja, ik bedoel, wie heeft er zoiets van, oké, Paulus, helder, punt is gemaakt. Ik bedoel, het gaat niet om vertrouwen op de wet, het gaat niet om het willen presteren om maar bij God in de gunst te komen. Nee, het gaat niet om het verdienen van genade, maar het draait allemaal om het geloof in Jezus. Oké, Paulus, oké, Wim, Theo, Arjan, dat is nu helder, dat is duidelijk. Het gaat niet om werken der wet, het gaat om genade van Jezus. Kunnen we het nou weer eens over andere onderwerpen hebben? Ik bedoel, wie zit hier een beetje zo? Eerlijk, handen? Ja. Nou, ik ben wel vaker de uitzondering, maar ikzelf had dat dus wel een beetje. In dit gedeelte van vandaag weer eigenlijk de tegenstelling tussen de wet en geloof. Ik bedoel, is dat nou nodig? Nog een keer. Nou, blijkbaar wel. Ik bedoel, blijkbaar vindt Paulus het richting de gemeente in Galatië echt nodig om dit punt heel erg zwaar aan te zetten. En dat nog meerdere keren in één brief. Ik bedoel, laten we wel zeggen, hij is hartstikke fel. Paulus is ongelooflijk heftig in deze brief. Hij doet hele heftige uitspraken. Hij gaat fel in tegen alles wat maar te maken heeft met wetticisme, met regeltjes, het voldoen aan regeltjes, het voldoen aan de wet. En hij maakt duidelijk dat we juist vrij zijn in Christus, in de Heer Jezus en nergens anders door. Maar blijkbaar is het niet vanzelfsprekend dat we de vrijheid die er is in Jezus, dat we die ook gemakkelijk uitleven in ons leven. Dat we daar ook uit leven. Dat ons leven ook eigenlijk gekenmerkt wordt door die vrijheid. In vers 1 van hoofdstuk 5... benadrukt dat ook. Daar staat, sta dan vast in de vrijheid, in de herziende Statenvertaling, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met de slavenjuk belasten. Sta dan vast in de vrijheid. En het woordje dan in dat vers, dat verbindt het eigenlijk met wat daarvoor in hoofdstuk 4 staat, het gedeelte van vandaag. En eigenlijk hoort hoofdstuk 5 vers 1 hoort daar nog bij dat deel van vandaag. Hoe sta dan vast in de vrijheid? En dat sta dan vast, dat vaststaan, dat komt van een Grieks woord wat letterlijk betekent volhard. Hou vol, blijf stevig staan in die vrijheid. En dat laat ook zien dat die vrijheid, die komt, die je eigenlijk ontvangt doordat je christen wordt door wedergeboren te zijn. Die vrijheid is niet iets wat automatisch blijft in je leven. Het feit alleen al dat Paulus hier aanspoort om vast te staan, betekent dat er strijd is om die vrijheid. Dat je moet stand houden, dat je strijd moet voeren. Want Satan zal ons op allerlei manieren aanvallen om die vrijheid af te roven. Om die vrijheid weer in te perken. En zijn voornaamste manier is misleiding. Net als bij deze Galaten. Zij waren aan een valse prooi. Eigenlijk valse leer ten prooi gevallen. En dat was de manier waarop hij hun had aangevallen. En zo wil Satan ook bij jou en bij mij, in jouw denken ook, weer dingen gaan verdraaien. Dingen gaan aanpassen. Maar Paulus die moedigt hen aan om zich schrap te zetten. Om stand te houden. Om die vrijheid die ze ontvangen hebben in Jezus, om die ook daadwerkelijk te behouden. En ook uit te leven. En dat betekent dat we moeten beseffen dat de vrijheid in Christus niet iets is wat er is en blijft zonder onze eigen medewerking. Dat is wel een cruciaal punt. Het kost gewoon inspanning. En het kost geen inspanning om het te verdienen. We hoeven niet te vechten en we kunnen niet vechten om vrijheid in Christus te verkrijgen. Ik hoop dat dat inmiddels door de serie heen ook helder is geworden. Maar we moeten wel vechten om vrij te zijn, om vrij te blijven. Want Satan probeert keer op keer te roven dat wat feitelijk van ons is. Waar we recht op hebben als kinderen van God. Paulus zegt dus dat we vast moeten staan in de vrijheid. En de vrijheid waar Paulus hierover spreekt is de vrijheid van de Oud-testamentische wet. Met al die geboden, met al die voorschriften eromheen. Blijkt ook uit de woorden aan het eind van dit vers. En laten we niet weer met een slavenjuk belasten. Het woord belasten, dat is eigenlijk een heel interessant woord. Dat gaat in feite over verstrikt zijn. Of in een net vastgehouden worden. Want dat is de manier waarop die Oud-Testamentische wet zo makkelijk kan werken. En dat is ook altijd de manier waarop wetticisme werkt. Het wordt een net, je raakt erin verstrikt. En begrijp me goed, en daarmee spreek ik eigenlijk de Heer Jezus na. Het is niet zo dat dingen die gezegd worden in de Oud-Testamentische wet fout zijn. Ik bedoel, het zijn stuk voor stuk allemaal goede dingen. Ik bedoel, niet doden, niet stelen, niet bedriegen, niet liegen, niet echt breken. Dat zijn allemaal positieve dingen vanuit de Oud-Testamentische wet. Maar, zegt dan ook dit gedeelte weer, als je zo ver gaat dat je jouw vertrouwen, dat God jou heeft aanvaard, gaat baseren op het feit dat jij goed hebt gehandeld, dat jij wel of niet ongeveer die wet houdt, dat jij ook weer oké hebt geprosteerd of bezig bent om dat maar te blijven bevestigen aan God, en dan wordt die wet, dan worden al die regels, die worden een valstrik voor je. Dat wordt een net waar je uiteindelijk gewoon in verstrikt raakt. En dat zijn dan dingen uit de Oud-Testamentische wet. Maar net zo goed kunnen wij in deze gemeente hele andere dingen ook weer als een slavenjuk eigenlijk gaan functioneren. Ik wil neem bijvoorbeeld het zingen met de handen in de lucht. Of het staan tijdens het zingen. Ik bedoel, zaken die wat mij betreft goed zijn. Zaken die krachtig kunnen uitwerken. Ik ervaar dat zelf wel heel vaak. Dat als ik daadwerkelijk met mijn lichaam en mijn handen me uitstrek, dat ik daarmee ook met alles wat in me is God kan en ook God wil aanbidden. Dat ik soms mijn wil ook aanspreek om God te willen aanbidden met alles wat in me is. Ook al sluit mijn gevoel op dat moment er nog helemaal niet bij aan. Dus ik geloof dat het zingen, het je handen uitstrekken naar God, om daarmee ook aan te willen geven, Heer, ik wil u eren met alles wat in me is. Ik geloof dat dat voor sommigen van ons heel erg bevrijdend kan zijn om dat daadwerkelijk te gaan doen. Tegelijkertijd moet zoiets dus geen wetje gaan worden. Moet het dus niet zo zijn dat ik mijn handen in ga steken, ja, omdat 80% van de gemeente dat doet. Dat ik me dan maar ongemakkelijk ga voelen. Of ik denk van ja, ze zullen wel denken, Arjan zit geestelijk niet zo lekker in zijn vel als ik niet mijn handen in de lucht steek. Dan raken we langzamerhand weer verstrikt, eigenlijk in zomaar een klein nieuw slavenjukje. Het is de bedoeling dat er ruimte is voor ieders eigen beleving. Het is de bedoeling dat er ruimte is voor ieders eigen, ook spirituele taal. Door hoe jij je verbindt met God en hoe jij je God ook aanbidt. En voor de een is dat door helemaal op te gaan in het zingen van liederen in de dienst. Prachtig, fantastisch, daar geniet God van. Ik kan ervan genieten als ik het zie ook bij anderen. Maar de ander, die kan dat juist hebben door verwonderd door de schepping te lopen. En God midden in een bos gewoon, eigenlijk misschien wel in stilte te aanbidden. Ontroerd door de schoonheid van de schepping. En weer een ander kan helemaal onder indruk raken van Gods grootheid, van zijn majesteit. Door zich gewoon heel erg diep te verdiepen in Gods woord en verwonderd te raken over de grootheid en daar God ook voor te prijzen. Gewoon in de huiskamer met allemaal boeken om zich heen. Laten we elkaar vrijlaten, ook in de manier waarop we God aanbidden. Als voorbeeld, als je wil knielen, kniel. En als iemand geknield zit, laten we niet raar opkijken dat iemand geknield zit. Als iemand gewoon zit tijdens het zingen, laat iemand lekker zitten tijdens het zingen. Laten we elkaar vrij laten en laten we niet elkaars vrijheid, soms onbedoeld, soms onbewust, dan toch weer gaan inperken. Want dat sluit er zo makkelijk in. En dan heb je zomaar weer te maken met een nieuw slavenjuk. Want wetticisme, ja, het werkt als een net. Het is iets waar je in verstrikt raakt en hoe harder je worstelt en hoe heiliger je probeert te zijn, hoe meer je uiteindelijk ook gewoon onwaardig gaat voelen. Omdat je eigenlijk daarmee je geloof toch weer in jezelf gaat stellen. En dus jezelf ook onherroepelijk gaat teleurstellen. Want dat is het gevolg op de korte of op de langere termijn. En dat wetticisme, het zal je houden. Het zal eigenlijk je afsnijden van de kracht van God die gewoon door je leven heen wil stromen. Gods kracht wil zo sterk door jou heen stromen. Maar wetticisme werkt als een net, werkt als een inperking. Waardoor je ook heel erg bezig bent met de dingen van jezelf, of het allemaal wel klopt, of het allemaal wel goed is. Terwijl je blik juist naar boven gericht moet zijn. God de ruimte geven daarin. Want je kunt het christenleven niet in eigen kracht leven. Onmogelijk. Onmogelijk om het christenleven in eigen kracht te leven. Je kunt gewoon niet heilig genoeg zijn. Je kunt niet bepaalde dingen doen en verwachten dat God je dan wel aanvaardt. Of misschien meer aanvaardt. Of dat God dan wel tevreden over is. Jongen, God is hartstikke tevreden over jou als hij jou aanziet in de Heer Jezus. Als jij je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven, dan is God per definitie ontroerend blij over jou. Ook zit je de rest van de leven onderuitgezakt op de bank. Dan nog gaat Gods liefde onveranderd naar jou uit. Want jij kunt niks doen om Gods liefde te laten toenemen. Of te laten afnemen. Want Gods liefde is onvoorwaardelijk. Het is zijn leven ook dat door je heen stroomt, wat jou heilig maakt. Het is zijn leven, zijn kracht die jou heilig maakt. Daar kun je zelf in die zin niet zoveel aan bewerken. Wat kun je daar wel aan bewerken? Hoe doe je dat? Nou, in feite heeft Wim dat vorige week ook al behandeld. Is het werk van de Heilige Geest in jou. En zoals het ook geprofeteerd staat door de profeet Jeremia. Als God door Jeremia heen spreekt al over het nieuwe verbond wat nog komt. In Jeremia 31 vers 33. Daar zegt God via Jeremia, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Hey Jeremia, de wet komt in ons binnenste, ik zal ze in hun hart schrijven. En Ezechiël 36, vers 26 zegt ook, een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe wet in uw binnenste. En dat is het overgrote verschil. Het is niet langer een van buitenaf opgelegde wet, waar je dus zelf maar je best moet doen om te voldoen aan allerlei regeltjes en voorschriften. Het is de wet die komt nu van binnenuit. Het is het werk van de Heilige Geest. Het werk, de Geest die, ook, die het willen en het werken in ons uitwerkt. Dus uiteindelijk wil je van binnenuit gewoon het goede doen. Dat zit gewoon in je systeem, omdat de Heilige Geest dat in jou uitwerkt van binnenuit. En niet omdat je, nou ja, omdat wij het allemaal zeggen, allemaal lijstjes hanteren van dat moet je wel doen en dat moet je niet doen en dat zal ik echt laten. Dat je daar zeg maar in kramp trekken, omdat je allemaal van buitenaf dingen maar blijft doen en blijft proberen. Gaat niet werken. Het is de belofte van de Heilige Geest, die ook al in het Oude Testament was aangekondigd, die het in ons wil uitwerken. Het gaat dus om het leven onder de heerschappij van de Geest, in plaats van het leven onder de heerschappij van de wet. Het is het grote verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Leven onder de heerschappij van de Geest, dat is waar wij voor geroepen zijn. En niet langer voor het leven onder de heerschappij van de wet. Ik bid dat ook elke ochtend. Ik bid elke ochtend als ik de dag begin. En soms al voor de zekerheid de avond ervoor. Voor de volgende dag. Dat ik me gewoon, Heere God, ik stel me voor deze dag opnieuw onder de heerschappij van uw Heilige Geest. Ik geef de regie aan u. Wilt u me leiden vandaag? Wilt u me opmerkzaam maken voor de fluisteringen van uw Geest? Maar Heer, doet u het in mij? Werkt u vandaag opnieuw of eigenlijk nog veel meer de vrucht van uw Geest in mij uit? Dat ik gewoon meer op u gelijk, Heer Jezus. Dat is mijn startpunt van de dag. Om ook gewoon heel bewust dat uit te spreken naar God. Omdat het van binnenuit moet komen. Omdat het uiteindelijk het werk van de Heilige Geest in mij moet zijn. Oké, hoe doe je dat dan? Hoe geef je dan de Geest meer ruimte? Nou, ook weer zo'n mooie term. Door te wandelen met God. Door gevoelig te worden voor de fluisteringen van de Geest. En die zijn altijd maar heel zachtjes. En die komen eigenlijk zomaar als kleine, ja, in het Engels zeggen ze promptings. Dat vind ik een heel mooi woord. Het popt gewoon up in je gedachten. Hey, zou je misschien niet? En dat is dan een fluistering. Kan een fluistering van de Geest zijn als het niet strijdig is met Gods woord natuurlijk. Maar wandelen met God is ook het verzadigd raken door de waarheid van Gods woord. Als wij willen veranderen, als wij gewoon meer op Jezus willen lijken, als wij dat wandelen met God daarnaar verlangen. Ja, alleen maar als dit een grotere plek in ons leven, als we verzadigd raken door de waarheid over wie God is, over wie wij zijn als zijn geliefde kinderen. En wandelen met God door ook te luisteren naar God. In plaats van alleen maar heel erg tegen God aanpraten, stil worden, aanbidden. En ook onbevangen leren bidden gedurende de dag. En God steeds weer vragen, Heer, wat wilt u zeggen, Heer? Dinsdagmiddag om 2:50. Wat wilt u zeggen hier, dinsdagmiddag om 4:30? Dat je gewoon heel vaak gedurende de dag gewoon even de verbinding zoekt met God. In welke omstandigheden je ook zit. Of je net uit een vergadering komt, op school zit, thuis bent. Heer, wat wilt u zeggen? Of Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Ik bid dat steeds meer, zeg maar, ook gewoon gedurende de dag. En soms heb je natuurlijk gewoon je taken waar je mee bezig bent, maar dan nog. Heer, wat wilt u zeggen op dit moment? Dat is ook meer en meer proberen te leren te wandelen met God. Het gaat om ook het actief bidden. Niet één keer per dag. Ik zou ook makkelijk kunnen zeggen, ja, ik heb mijn dag weer onder de heerschappij van de Heilige Geest gesteld, dus hij moet het maar doen. Nee, het vraagt nog steeds om een actieve houding van mij, ook gedurende de dag, om gewoon God te zoeken. En ik merk als ik het doe, dat een dag zoveel mooier wordt, dat een dag ook soms zoveel onverwachter wordt. En dat is soms lastig, maar ook heel vaak veel mooier. Veel dieper, veel intenser. Omdat je ervaart dat God werkt. Dat God aan het werken is. En dat hij zelfs mij daarin wil gebruiken. Dat is zo prachtig. Het gaat ook om vasten. Als je wil wandelen met God, dan is het goed om te vasten. Het is belangrijk om te reflecteren op de Bijbel. Niet alleen maar Bijbel lezen, Bijbel studeren. Maar juist ook, hey, ik zie hier allemaal principes van God. Hoe dit leven heeft bedoeld. Maar hoe verhoudt zich dat nou tot mijn leven? Het reflecteren van, hey, wat God eigenlijk bedoeld heeft. Wat God verlangt naar ons. Zijn belofte. Leef ik uit de belofte die God zo krachtig neerzet in zijn woord. Het reflecteren daarop leert, maakt dat ik gewoon meer en meer ga wandelen met God. En ook keuzes maken. En afrekenen met alle ruis. Afrekenen met alle opvulling in ons leven. Als wij gewoon willen wandelen met God, dan moeten we echt afrekenen met de ruis in ons leven. Want juist het de ruis in ons leven, al die opvulling van al die dingen die erbij komen kijken heel vaak, is ook een hele belangrijke tactiek van Satan om ons af te houden van een intieme wandel met God. Ik moet zeggen, ik vond een hele geruststellende gedachte dat uit onderzoek blijkt dat christenen toch wel beduidend minder televisie kijken dan niet-christenen. Ik bedoel, niet-christenen kijken gemiddeld 211 minuten per dag televisie en christenen maar 189. Ja, ik vond het helemaal niet grappig. En ik ben bereid om het gemiddelde voor de VBG, gewoon genade op genade, nog een uur te verlagen. Maar dat is nog steeds 2 uur per dag. Ik kan hier heel makkelijk iets over zeggen, want ik heb er geen last van, ik kijk bijna geen tv. Maar dat is niet belangrijk, want er zijn in mijn leven andere dingen die zomaar ruis kunnen veroorzaken. Alle social media, Facebook, Twitter, je kunt helemaal opgaan in games, je kunt heel veel films gaan kijken constant, op je computer bezig zijn, internet, whatever. Er zit zoveel ruis in ons leven. En als dat gemiddelde zou gelden voor hoe we hier zitten bij elkaar, of laten we nog een uur lager zetten, maar dan verhogen we weer met alle andere ruis die er ook eigenlijk in een dag op ons afkomt, of die we toelaten eigenlijk, maar dat is het. Als dat gemiddelde geldt, waarom vragen we ons dan nog af waarom het zo lastig is om Gods stem te verstaan? Als er constant wel ruis in ons leven is, waarom dan die vraag, ja, ik vind het zo lastig om Gods stem te verstaan? Waarom vragen we ons nog af waarom we God zo moeilijk ervaren? Of dat we het zo lastig vinden om tijd met hem te hebben? Om gewoon stille tijd te hebben of tijd door te brengen, verzadigd te raken door zijn woord. Waarom stellen we ons die vragen, terwijl tegelijkertijd er zoveel volstrekt onnodige ruis in ons leven zit? Het zijn geen dingen die allemaal fout zijn, hè, begrijp me goed. Maar het vult zo makkelijk zoveel op. En ik heb echt geprobeerd, ik ga even een paar mooie zinnen formuleren, zoals anderen dat ook zo goed kunnen, om dat allemaal een beetje mooi te verpakken. Maar ik kan dat dus niet. Als ik hierover nadenk, dit soort getallen, dan word ik echt een beetje naar. Hoezo we willen de wereld veranderen? Hoezo ik wil me uitstrekken naar Gods plan voor mijn leven? Als ik zelf niet afreken met de ruis in mijn leven, hoe kan ik dan verwachten dat Gods krachtiger gaat stromen in mij? God wil het. Maar God verlangt er zo naar dat ik wandel met hem. En die wandel met hem, die wordt zo beperkt als ik steeds maar weer ruis in mijn leven toelaat. Dus daar moeten we soms echt gewoon keuzes in maken. Om daar op een hele andere manier om te gaan. Met bijvoorbeeld media. Ik bedoel, laten we onze tijd besteden boven alles aan God en aan relaties met anderen. En laten we al dat lege vermaak minimaliseren. Het kan soms heel lekker zijn en ook prima zijn en functioneel zijn. Maar minimaliseer het in je leven. Zodat er veel meer ruimte ontstaat voor God. En voor relatie met anderen. Oké. Laten we kijken naar wat het gedeelte van vandaag ons daarbij verder nog te zeggen heeft. Ja, je zou bijna denken dat we er niet meer aan toekomen. Hoofdstuk 4, vers 11 tot 15. Daar staat... Ik heb niks op de beamer. Want ik verlang er ook naar dat het weer normaal wordt om de Bijbel gewoon bij je te hebben. Ik heb mezelf dat eigenlijk ook... Ik heb dat een hele tijd niet gehad. Ik ben ook onderwijspastor van deze gemeente. Dat kan helemaal niet. Dus ik heb ook een keuze moeten maken om weer elke zondag gewoon mijn Bijbel bij me te hebben. Om gewoon ook zelf gewoon dat woord letterlijk te openen tijdens de dienst. Dus ik wil gewoon oproepen. Laten we afspreken dat het normaal is om je Bijbel bij te hebben. En niet alleen je Bijbel, maar ook iets om even wat bij te schrijven. We zijn discipelen, dat betekent leerlingen. Alle leerlingen op alle scholen hebben altijd een kladblok om gewoon de belangrijkste hoofdpunten van een college, in dit geval zou ik zeggen van een preek of een dienst, gewoon op te schrijven om het vast te houden. Dus ik zou het heel mooi vinden als wij daarin weer ook hier zitten vanuit een lerende houding van ja, ik wil het ook gewoon onthouden. Ik wil dat maandag eens raak kijken en ik wil er gewoon op reflecteren ook op een rustig moment. Dus wat mij betreft, maar ja, dat is dan eenzijdig, want ik hoor jullie niet aan Jaap zeggen, maar wat mij betreft gewoon weer meer de Bijbel en een aantekenblok erbij, als discipel. Hoofdstuk 4 Galaten, vers 11 tot 15 eerst. Daar zegt Paulus tegen de gemeenten in Galatië, ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Daar zien de Statenvertaling. Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders, ik smeek het u. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. En u weet dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch hebt u de beproeving in mijn lichaam niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, als Christus Jezus. Hoe waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Wat Paulus eigenlijk de Galaten in deze verse feitelijk zegt van joh, ik wilde dat jullie waren zoals ik. Want ik ben vrij. Ik wandel in de vrijheid en ik heb gewoon mogen leren en mogen ervaren hoe het is om te wandelen met God. Hoe relatie met God bedoeld is op een hele intieme, een hele hechte manier. Waarin ik gewoon God mijn papa kan noemen. En hij zegt, oh, ik verlang dat ook zo voor jullie. En ik had eigenlijk gedacht dat het ook zo zou zijn, want zo heb ik jullie ook achtergelaten. Maar door al die dwaalleringen, doordat je weer terugvalt in dat wetticisme, ja, lukt het blijkbaar niet. En het is zo jammer, want het is beschikbaar voor iedere wedergeboren zoon en dochter van God. En Paulus zegt ook, ik smeek dat jullie dit mogen ervaren. Wat het is om te wandelen met God. Wat het is om die intieme relatie met Hem te ervaren. Ik smeek, gemeente en Galatië, dat jullie er ook gebruik van maken. Want het hoort er gewoon bij. Het is beschikbaar. Het ligt voor je klaar, zegt Paulus. En Paulus die zou zelf verder gaan in de genade van God, ongeacht wat zij deden. Maar hij verlangde daarna om hun daarin mee te nemen. En hij wilde zo graag dat de zegeningen, dat de volheid die hij ervaarde in die intieme relatie met de Vader, dat ook zij dat meer en meer zouden gaan ervaren. En in vers 16 zegt hij, ja, ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? En Paulus die weet heel goed dat hij er al zijn woorden in het stukje hier, maar ook in de hoofdstukken daarvoor, dat hij hem misschien al behoorlijk boos heeft gemaakt. Maar ja, iemand zou niet boos moeten worden als je hem of haar de waarheid vertelt. Want het is liefde om iemand de waarheid te vertellen. Maar dan wel in zachtmoedigheid. Wel met een zacht hart, zegt de Bijbel. Dus waarheid vertellen is niet hetzelfde als met de waarheid om de oren slaan. Want dan is je hart niet zacht. Waarheid met een zacht hart. Maar de waarheid is dat de meeste mensen eigenlijk de waarheid niet willen horen. Ze willen alleen maar horen wat ze willen horen. Want ze hebben een bepaalde mening. En heel veel mensen willen alleen maar dat jij bevestigt dat hun mening oké is. Dat je het met hen eens bent. En ze willen helemaal niet dat je hun de waarheid kan vertellen. Ook niet nu, in 2011. En de waarheid van de Heer Jezus wordt natuurlijk ook heel vaak niet verwelkomd. Ook niet in onze eigen omgeving, in de mensen waar wij contact mee hebben. Maar het is wel hard nodig. En dus is wel de vraag, die daarin ook op mij, maar ook op jou, op u afkomt. Dus ben jij beschikbaar om net als Paulus te strijden voor de vrijheid. Te strijden voor de waarheid. In je eigen leven als eerste, maar ook in de levens om je heen. Ook te strijden voor de ultieme waarheid. Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is. Stel je voor dat er iemand een brug oprijdt op een regenachtige, donkere avond. En hij rijdt erop, maar de brug is weg. Kan soms, hè? Niet vaak, maar gebeurt wel eens. Zeker in verhalen. En ternauwernood blijft hij op het randje hangen en hij redt zich nog net. En hij ziet al andere auto's aankomen. Wat doet hij? Hij gaat als een wilde gaan zwaaien. En hoe gaat dat tegenwoordig? Als je in het donker staat te zwaaien naar andere auto's, dan denk je, wat is de motivatie? Waarom doet iemand dit? Mensen kunnen al gauw geboos worden of geïrriteerd. Je gaat misschien wel wegversperringen opgooien om maar te zorgen dat ze niet op die brug gaan rijden. En mensen zullen denken van, wat wil die kerel? Maar de waarheid is dat deze persoon uit liefde alles gaat doen. Desnoods mensen boos maken om die mensen maar te zorgen dat ze niet die brug oprijden. Omdat het een kwestie is van leven en van dood. En zie je, het goede nieuws verkondigd van Jezus aan mensen in jouw en mijn omgeving is feitelijk hetzelfde ding. Ook dat gaat over leven en dood. Het is ook nog eens onze opdracht. En ja, we zullen mensen soms misschien best wel eens beledigen in hun beleving. Maar liefde maakt dat we zullen doen wat we kunnen doen. Want het gaat ook hierbij om een kwestie van leven of dood. En ik vind dat ook eng. Ik heb ook het liefst dat mensen naar mij toe komen en zeggen van, joh, Arjan, vertel eens over Jezus. Ik ben volledig ontvankelijk. Je mag me alles vertellen. Ik wil wel beginnen, alvast op mijn knieën, zeg maar, want dat komt er vast achteraan. Maar zo gaat dat meestal niet. Dat zou ik de mooie gesprekken vinden. Maar ik vind het ook lastig om iemand die daar nog helemaal niet zoveel openheid voor geeft, toch een gesprek op Jezus te brengen. Omdat die persoon, hoe succesvol of goed het ook al gaat in zijn leven, ogenschijnlijk, een diepe nood heeft. En sterker nog, een hele beroerde toekomst heeft. Na dit leven. En dat is ook waarom Paulus zo vurig is in deze brief. Ik bedoel, er staat nogal wat op het spel. Dan snappen we dat. Als hij zo fel is over die vrijheid die er ook is in Jezus. Voor onszelf, maar ook voor anderen. Snappen we, pakken we waarom hij zo fel is. Hier gaat het om. Dus, en voor mij dan ook meteen de reflectievraag. Als ik dan voorbereid, dan probeer ik zelf natuurlijk ook te reflecteren op de Bijbel. Van, hé, maar Arjan, leef jij nou alsof er alles op het spel staat? Nou, in sommige fasen wel. Maar soms zit er ook zomaar een paar flubberdagen tussen dat ik ook maar een beetje aanklooi. En dan leef ik niet alsof er alles op het spel staat. Voor onszelf, maar ook niet voor de mensen om ons heen. Maar de feiten zijn zo ongelooflijk hard. Ik kan een mooie versie nog doen. Stel nou voor dat binnenkort de opname van de gemeente is. Nou, ik zit bij de cursus openbaring. En als je dan ziet wat er allemaal gaat komen aan schalen en bazuinen en aan oordelen over deze wereld. Dat gun je niemand. Om die verdrukking door te moeten. Dat gun je niemand. Maar de feiten zijn eigenlijk misschien nog wel wat minder, nog minder fraai. Ik bedoel, hoe je het went of keert, linksom, rechtsom. Een hard feit wat mij betreft is dat er zo'n 500.000 mensen hier in onze nabije omgeving, stad en omland, ja, eigenlijk kunnen we mooi verwoorden, maar op weg zijn naar de hel. 500.000 mensen, waarvan wij eigenlijk heel veel mensen kennen, op weg naar een eeuwigheid zonder God. En dan denk ik ook bij mezelf, lig ik daar wakker van? Nou, misschien wel veel te weinig. Huil ik daarom? Veel te weinig. En dan kan ik me daar wel schuldig over gaan voelen, maar dat is niet wat God wil. God verlangt dat ik me gewoon uitstrek naar zijn werk van de geest in mij. Dat mijn gebed gewoon zou zijn, Heer, maak mij meer bewogen voor de mensen om me heen. Ik hoef me niet schuldig te gaan voelen. Want er is geen veroordeling meer. En er is eigenlijk ook geen schuldgevoel meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar ik mag me wel openstellen voor God. Heer, ik merk gewoon dat ik eigenlijk helemaal niet zoveel bewogenheid heb voor mijn buren, voor mijn familie die niet gelooft. Wilt u me gewoon bewogener maken? Wilt u dat uitwekken? Wilt u mijn hart breken voor al die duizenden mensen die zonder u verloren gaan. Want er staat zoveel op het spel. En ja, wat mag het jou en wat mag het mij ten diepste echt kosten? Wat mag het ons kosten? Een gevaar is, als we dan getallen gaan noemen van 500.000, dat het allemaal ook weer gelijk heel afstandelijk wordt. Hè? 500.000, mooi, maar ja, ik ben ik en ik woon hier en daar. Het is helemaal niet zo ingewikkeld voor ons allemaal. Weet je, wat wij alleen maar hoeven doen is beschikbaar zijn. En God is van plan om de rest van het verhaal in te vullen. God maakt niet de bekwamen beschikbaar. God werkt altijd andersom. Dus hij maakt de beschikbare bekwaam. Dat is wat hij doet. Als ik beschikbaar ben, hier ben ik, God, gebruik me maar. Zend me, leid me, gebruik me. Ik heb het gebed 1 keer met volle overgave gebeden. En daarna is mijn leven inderdaad wel behoorlijk op de kop gegaan in dat opzicht. Maar gebruik me maar, Heer. Als ik beschikbaar ben, dan maakt God me bekwaam voor waar hij mij op dat moment voor wil gebruiken. Nou, hoe werkt dat dan? Je zou dat gewoon als volgt kunnen aanpakken. Vraag God om je 1 persoon te openbaren met wie jij binnenkort over de Heer Jezus mag praten. 1 persoon. Van Heer, wil toch gewoon iemand op mijn netvlies brengen, mijn gedachten brengen, met wie ik binnenkort over u mag praten. Dat is eigenlijk een 3-traps gebed. Dat is 1. 2 is, bid God dat hij het hart van hem of haar al voorbereidt op dat gesprek wat komen gaat. Dat hij eigenlijk al ontvankelijk raakt voor de Heer Jezus. Voor het horen van het evangelie. En 3e gebedspunt daarbij is, vraag God of hij ook jouw hart wil voorbereiden voor het moment dat daadwerkelijk die kans gaat komen. 3 dingen om voor te bidden. Een persoon die God je heel sterk op je netvlies brandt en je de gedachten brengt. Zijn of haar hart en je eigen hart. En ik dacht van, nou, dat kan ik mooi, kan ik jullie mee naar huis sturen, doe dat eens. Maar het leek me eigenlijk veel effectiever, want ik hou wel van effectiviteit ook, om daar maar gewoon nu voor te bidden. Dus laten we gewoon nu allemaal stil worden. Ik begin even met een heel kort gebed. En laten we concreet, heel concreet maken. We gaan allemaal gewoon vragen, of ik ga vragen of God ons iedereen, gewoon 1 persoon heel sterk in gedachten wil brengen. En dan mogen we ons daarna uitstrekken. En gewoon rustig in wandelen. Heer Jezus. Heer, als we nadenken over al die duizenden mensen die gewoon zonder u leven. En waarvan de toekomst dus gewoon pikzwart is. Heer, dan is dat zo groot. En daar kunnen we vanuit onszelf en ook ieder individueel, kunnen daar ook eigenlijk niet zoveel mee. Maar wat we wel kunnen is, Heer, beschikbaar zijn gewoon voor mensen in onze omgeving. Heer, en ik bid dat u weet gewoon ook welke mensen in onze omgeving ontvankelijk zijn. Of binnenkort ontvankelijk raken. Misschien door nieuwe omstandigheden in hun leven. Heer, en u hebt ons allemaal in onze eigen omgeving geplaatst. Heer, ik kan niet de buurman van iemand hier op rij 3 misschien gaan bereiken, omdat ik hem niet ken, maar degene op rij 3 wel. En Heer, zo bid ik dat u op dit moment door uw Heilige Geest gewoon openbaring geeft in ons denken. Heer, op ons netvlies, dat we allemaal 1 persoon voor ogen krijgen. Heer, als we stil worden. Heer, waar we binnenkort gewoon een gesprek mee mogen aangaan over wie u bent. Wilt u spreken op dit moment door uw Heilige Geest in Jezus' naam. Nou, God is daarin altijd een God die voor mijn gevoel redelijk snel werkt. Dus ik ga ervan uit dat we iedereen, of heel veel van ons, gewoon één iemand heel duidelijk voor ogen heeft. En het mooie is, nu mogen we een beetje relaxed weer worden, hè? Ontspannen. Want dit is natuurlijk best wel tricky misschien voor je gevoel. Maar we mogen erop vertrouwen dat God aan het werk is, vanaf nu, om die goddelijke afspraak die er gaat komen, gewoon te regelen. God gaat aan het werk, dus bid ook gewoon vanaf nu, elke dag voor die persoon. Dat God zijn hart voorbereidt, dat jouw hart voorbereidt, dat je uiteindelijk de gelegenheid gaat geven om dat gesprek te hebben. Dus ontspan, want je wandelt eigenlijk in goddelijke regie. Ik vind het prachtig. Ik heb zelf ook iemand sinds 2 weken uit Pijzen, gewoon op mijn netvlies. Ik ken hem helemaal niet goed, ik weet hoe die heet, maar dat is het zeg maar. Maar ik weet gewoon dat ik ging daar ook voor bidden. En God zei ook gewoon met een groepje christenen in Pijzen, verschillende kerken, dat God 1 voor 1 zou gaan toevoegen. Dus ik ging ook bidden en ik kreeg boem, meteen die persoon. Die ik eigenlijk helemaal niet goed ken. Maar ik weet dat hij in Pijzen woont, ik weet wie hij is. En ik ga gewoon binnenkort een gesprek hebben met die man. En ik zie ernaar uit. En je moet ook ontspannen, hè? Want gisteren stond ik even met mijn zoon achter onze tuin, bij de weg achter onze huis langs. En ik stond hem aanwijzing te geven hoe hij nog dingen moest opruimen, die nog opgeruimd moesten worden, zoals een vader dat soms kan doen. En opeens fietste dus mijn, zeg maar, goddelijke afspraak achterlangs. Maar ik had het te laat door. Dus ik kon het net hooi zeggen, zeg maar, want je moet natuurlijk wel bouwen aan je relatie, zeg maar. Dus ik kon het net hooi zeggen. Maar ergens zat ik dan van, oeh, moet ik nu gaan roepen? Maar het was helemaal de omstandigheid niet voor, zeg maar, en hij was ook al verder. Ik dacht van, oké, we hebben elkaar weer even gezien. En binnenkort gaat het komen. Ik ben er zo van overtuigd dat ik binnenkort een gesprek ga hebben met deze persoon. Omdat God hem op mijn netvlies heeft gebracht. Ik zou zelf niet aan hem denken. Maar God bepaalde mij daarbij. God doet zijn deel daarin. En wij mogen ons deel doen. Dat is zo mooi. God kent alle harten. God weet welke mensen ontvankelijk zijn. Want misschien heb je net wel een heel iemand anders op je netvlies gekregen dan je misschien zelf al zou verzinnen. Of waar je misschien zelf al een tijdje ook voor aan het bidden bent. Nou, laat God maar de regie voeren. Want hij weet precies hoe het allemaal zit, hoe het allemaal werkt. Ga Gods weg hierin. En niet toch je eigen insteek. En dat blijkt me ook bij het laatste gedeelte van Galaten 4. Vers 21 en verder. Want Paulus gebruikt hier een verhaal uit het Oude Testament van de twee kinderen van Abraham. Ismaël en Isaac. En God had Abraham in Genesis 15 de belofte gedaan van veel nageslacht. Maar ja, Abraham en Sarah waren oud. Eigenlijk bijna was je wel risico te oud om kinderen te krijgen. Dus wat doe je dan? Dan ga je God een handje helpen. Toch? En dus had Sarah het goede idee van Abraham, als jij nou gaat slapen met mijn slavin Hagar, dan ontvang ik een kind van haar als mijn zoon, als dat een zoon wordt. En dan is dat misschien het beloofde nageslacht. En zo gebeurt het. En zo wordt Ismaël geboren. Eigenlijk zoon van het vlees. En 13 jaar lang denkt Abraham dat dit daadwerkelijk de bovennatuurlijke zoon is. Het nageslacht is wat God hem had beloofd. Tot God twee hoofdstukken later opnieuw spreekt. En dan geeft van nee, Abraham, de beloofde zoon komt wel degelijk via Sarai. En dus wordt Sarah zwanger. Baart ze een zoon, Isaac. Wat niet de zoon van het vlees is, maar wat de zoon van de belofte is. En zo gaat dat dan. Gods weg en Gods tijd. Maar het gaat in mijn leven soms zomaar zoals dat ging bij Ismaël. Dat ik God toch maar even een handje ga helpen. Omdat het misschien te lang duurt. Of omdat ik misschien denk van, nou ja, God heeft wel gezegd dat het misschien een bepaalde route zou gaan. Maar ik denk toch dat route B beter is, gewoon gezien de omstandigheden. Dat je dan toch maar gaat kiezen voor route B in je eigen leven. Soms misschien wel zelfs in het werk in de gemeente. Dat er God een handje gaat helpen. Nou, eigenlijk zijn dat Ismaëls in ons leven. Wie herkent dat? Dat hij wel eens Ismaëls in zijn leven heeft. Dat het vlees dan toch maar even goddelijke regie gaat dwarsbomen. Ik herken het wel hoor. Dat zegt niks, maar... Ismaëls in ons leven. Gewoon niet kunnen wachten op God. Niet kunnen wachten op zijn regie. Of wat hij al geopenbaard dat hij zal doen. Op die manier ook te laten gebeuren. Maar toch maar je eigen weg gaan. Het eigenlijk doorsnijdt, zeg maar, ook weer de kracht van God die wil gaan stromen. Het doorsnijdt zijn bovennatuurlijke regie, bovennatuurlijke processen. Het gaat om Gods weg, Gods tijd. En hier in de Galatenbrief wordt dan ook weer die brug naar ons gelegd. Door alleen degene die een relatie met God onderhouden op basis van geloof, op basis van de Heer Jezus, wat Jezus heeft gedaan. Ja, dat zijn eigenlijk, zoals Paulus zegt, de enige echte kinderen van Abraham. En de kinderen van God. En wil je het allemaal bewerken op basis van je eigen prestaties, ja, dan ben je een Ismaël. Het gaat niet om onze prestaties, het gaat om ons geloof. Dus geloof en leef vanuit de belofte van God. Wees een Isaac. Vanuit geloof, wees beschikbaar. Wees beschikbaar, geef de Heilige Geest de ruimte om te werken in je leven. En dan zal er gebeuren wat God in je leven wil doen. Dan zal Hij je leiden, dan zal Hij je herstellen. En dan zal Hij je gebruiken in relatie met anderen om je heen. Volgens zijn plan, volgens zijn regie. En met een prachtige uitwerking ook voor jou. Amen. Laten we gaan bidden. Vader in de hemel, U weet hoe we hier zitten, Heer. U weet hoe we soms zomaar kunnen zijn als Abraham en Sarah. Dat we gewoon weten wat de weg is, maar dat we toch verkiezen om onze eigen weg te gaan, omdat we denken dat het beter is. En we zo weer handelen in ons vlees. Zo eigenlijk er weer Ismaëls in ons leven ontstaat. Heer, u weet ook dat we soms zomaar weer zoveel ruis in ons leven toelaten. Heer, waardoor we u eigenlijk helemaal niet meer goed kunnen verstaan. Waarom het eigenlijk gewoon helemaal niet meer lukt om de relatie met u ook te laten voeden. Om uw geest de ruimte te geven, om ook gevoelig te worden voor de verluisteringen van uw Heilige Geest. Heer, u weet dat heel veel van ons, in ieder geval, daar ben ik van overtuigd, en ik hoop iedereen, gewoon één persoon in gedachten heeft gekregen om naartoe te gaan. Om uiteindelijk binnenkort mee in gesprek te gaan. Heer, ik bid dat u de hart van andere mensen allemaal voorbereidt. Ik bid dat u onze harten voorbereidt. Dat we mogen ervaren dat we in uw goddelijke regie wandelen. En ik bid, Heer, maak ons vrijmoedig. Maak ons vrijmoedig, Heer, om te vechten, te strijden voor de vrijheid, voor de waarheid die er is in u, Heer Jezus. Doe uw werk in ons door uw geest, Heer Jezus. Gebruik ons en help ons om beschikbaar te zijn. Door ook heel veel uit ons leven weg te bannen. In de naam van Amen.